Allemaal heel hartelijk welkom in deze dienst. En ik heb namens de kerkraad de volgende afkondigingen voor u. Morgenavond is er catechisatie. Donderdag is er kerkraadsvergadering. Vrijdagmorgen gebedskring. En de nieuwe kerkbode, die van oktober, die ligt klaar in de voorkerk. Met bijgevoegd een brief voor het Solidariteitsfonds. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting. Die staat in de naam van de Heere, die hemel en aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Vanavond staan we stil bij een heet hangijzer. De vrouw in het ambt. Dat is gekozen en gekomen vanuit wat er is aangedragen door de gemeente zelf. Bij een vraag voor de zomer naar de catechismus waar we het in de leerdienst over kunnen hebben. Nou, dit is een van de vragen die terugkwam en ook al daarvoor verschillende keren zo op mij afkwam. Kunt u dat eens uitleggen hoe dat zit met de vrouw in het ambt? Nou, dat gaan we vanavond met elkaar luisteren wat Gods woord ons daarover zegt. We gaan met elkaar zingen van Psalm 1, het eerste vers. Psalm 1, vers 1. We belijden het geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop zingen we van Psalm 113, het derde vers. Wie is gelijk aan onze Heere? Psalm 113, vers 3. Maar eerst dus met elkaar belijden we in ons hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, nedergedaald ter helle, gestorven en begraven. Ten derde dagen is hij wederom opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonde, in de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. We gaan zo met elkaar de Bijbel openen in het Nieuwe Testament. We willen eerst de Heere vragen om zijn zegen. We willen voorbeden doen voor de heer Wout van het Verlaat. Hij is al een hele tijd niet meer in de kerk. Dat komt vanwege zijn gezondheidssituatie. Maar zijn zoon Arno is deze week na een kort ziekbed op 59-jarige leeftijd overleden. Gisteren was de begrafenis en gezien de toestand van meneer van het Verlaat kon hij er niet heen, maar we willen hem toch aan de Heere ook opdragen in deze moeilijke situatie, deze droevige situatie. We willen ook voorbeeld doen voor de kerkenraadsvergadering van aanstaande donderdag. Laten we samen bidden, gemeente. Heere onze God, wie is aan u gelijk? U, de grote schepper van hemel en aarde, die toch in uw Zoon Jezus Christus enorm klein geworden bent. U die neergezien heeft op ons, op deze mensheid, op dit lage en nietige aardse gewemel. Wij zijn voor u nog kleiner dan wat voor ons een mierenhoop is, waar we naar kunnen kijken en waar alles wemelt en krielt. En toch bent u de God die omziet naar ieder individu. En die komt ook vanavond weer met het woord van genade. Die komt met zijn woord en zegt: dit is de weg en wandel daarop. Want daarin vind je het leven, daarin vind je de zegen. Heer, we willen ook vanavond weer uw woord openen en luisteren naar wat u tot ons te zeggen heeft. En wat u tot de kerk van alle eeuwen gezegd heeft. En waar vandaag de dag een hoop om te doen is. Niet zozeer in de hersteld hervormde kerk. Misschien moeten we wel zeggen, nog niet. Want als we kijken, Heer, naar de geschiedenis van de invoering van de vrouw in het ambt, dan is dat in de afgelopen pakweg 50, 60, 70 jaar enorm snel gegaan in enorm veel kerken die zo'n 50 jaar geleden nog de naam bijbelgetrouw en behoudend hadden. En heren, we willen trouw zijn aan uw woord, want trouw zijn aan uw woord is trouw zijn aan u. En die trouw, Heere, die vinden we niet bij onszelf. maar die vinden we alleen door uw genade. En daarom wilt u vanavond ook het onderwijs zegenen. Dat we ieder afzonderlijk zullen begrijpen wat u zegt. Of we nou jong zijn, en misschien 8 of 9 of 10. Of dat we al oud zijn en het misschien nooit echt helemaal hebben begrepen. Heere, geef dat we een heerlijke dienst vanavond mogen hebben, waarin u tot ons spreekt. We bidden u, Heere, voor broeder van het Verlaat, die al zoveel jaren in Nebo woont, die al zoveel jaren niet meer met ons mee op kan gaan naar de kerk, maar die nog wel altijd met Abbenbroek verbonden is. En er is zo'n groot verdriet in zijn leven gekomen, Heere, dat hij een zoon moest teruggeven aan u, een volwassen zoon. En dat zo plotseling allemaal, zonder afscheid. Heere, gedenkt u aan hem. Ontfermt u zich over hem en troost u hem, zoals alleen u dat kan. En wees ook nabij de rest van de familie die gisteren om een geopend graf hebben gestaan. Ieder die hem lief was, ieder die hem kende. Heere, wees u nabij met uw genade. Heere, we bidden u voor de kerkenraad van aanstaande donderdag. Als daar ook verkiezingen voor een nieuwe ambtsbroeder op de agenda staan. En ook de vacature die er is in de kerkvoogdij. Heere, geeft u alles wat nodig is. Geeft u uw wijsheid en die zal u toch geven. Want u bent een God die niet verwijt ieder die u om wijsheid vraagt. Heere, gedenk uw volk Israël. Als we eraan denken hoe het afgelopen week, wat weer voor een ontwikkelingen er geweest zijn. En hoe premier Netanyahu in de Verenigde Naties zijn speech gehouden heeft. Waarin hij verklaard heeft waarom Israël vecht voor hun voortbestaan. Heere, maar dat vechten van hen, hoe slim en intelligent het in deze tijd er ook allemaal aan toe gaat. En hoe velen zeggen, hoe is het mogelijk wat ze allemaal kunnen bereiken met hun hypermoderne leger. Heere, te midden van dit alles weten wij dat als ze echt hun voortbestaan willen verdedigen, dan is dat niet iets wat ze zelf kunnen, maar dan ligt dat in uw hand. En we bidden u, Heere, dat ze tot die erkenning zullen komen. En daar zullen ze toch toe komen. Want u zal ze zelf op dat punt brengen. Maar dan moet er nog wel een en ander gebeuren. Vader, breng ze tot bekering. Dat ze de knie zullen buigen. Voor de enige die werkelijk veiligheid biedt. En die trouw zal houden aan het woord eens gesproken aan Abraham. De belofte dat gezegend zal zijn wie hem en zijn nageslacht zegenen. Stel uw volk zo tot een zegen door uw Zoon Jezus Christus. En geef dat die zegen zich zal uitstrekken over hen die nu nog vijanden zijn. Heere, zo hebben we u veel te vragen. En we staan hier met lege handen. Wilt u ze vervullen? Wilt u ons leren wat we nog niet weten? Wilt u ons geven wat we nog niet hebben? En wilt u ons maken dat wat we nog niet zijn? Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. We hebben vanavond 3 schriftlezingen. 3 kernteksten uit het Nieuwe Testament die gaan over de plaats van de vrouw in de gemeente. Allereerst 1 Timotheus hoofdstuk 2. Waar we lezen vanaf vers 8. Tot en met vers 15. 1 Timotheus 2 vanaf vers 8. Ik wil dan dat de mannen bidden in alle plaatsen, opheffende heilige handen, zonder toorn en twisting. Desgelijks wil ik ook dat de vrouwen in een eerbaar gewaad met schaamte en matigheid zichzelf versieren, niet met vlechtingen van het haar of goud of parels of kostelijke kleding. Maar zoals het de vrouwen betaamt die de godvruchtigheid beleiden door goede werken. Een vrouw laat de vrouw zich onderwijzen in stilheid, in alle onderdanigheid. Doch ik laat de vrouw niet toe dat zij leren in de zin van onderwijst, nog over de man heersen, maar ik wil dat ze in stilheid zij. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En Adam is niet verleid geworden, maar de vrouw, verleid zijnde, is in overtreding geweest. Doch ze zal zalig worden in kinderen te baren, zo zij blijft in het geloof en liefde en heiligmaking met matigheid. Dat is de eerste schriftlezing. De tweede die vindt u in de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, 1 Korinthe. En daarvan hoofdstuk 14, vanaf vers 33. 1 Korinthe 14, vanaf vers 33. Tot en met 38. 1 Korinthe 14 vanaf vers 33. Want God is geen God van verwarring. Als u de herziene heeft, dan leest u daar wanorde. Maar van vrede. Zoals in al de gemeenten van de heiligen, dat uw vrouwen in de gemeente zwijgen. Want het is haar niet toegelaten te spreken, maar bevolen onderworpen te zijn, zoals ook de wet zegt. En zo ze iets wil leren, laat haar thuis haar eigen man vragen, want het staat lelijk voor de vrouwen dat ze in de gemeente spreken. Is het woord van God van u uitgegaan? Of is het tot u alleen gekomen? Indien iemand meent een profeet te zijn of geestelijk, die erkennen dat wat ik u schrijf geboden van de Heere zijn. Maar zo iemand onwetend is, die zij onwetend. En dan de laatste schriftlezing in Titus hoofdstuk 2. En dan hebben we de belangrijkste teksten in het Nieuwe Testament die hierover gaan wel gehad. Titus hoofdstuk 2 vers 1 tot en met 5. Daar lezen we dat de vrouw wel mag onderwijzen. Maar u, spreek hetgeen de gezonde leer betaamt. Dat de oude mannen nuchter zijn, stemmig, voorzichtig, gezond in het geloof, in de liefde en in de leidzaamheid. De oudere vrouwen insgelijks, dat zij in hun dracht zijn zoals het heilige betaamt. Dat ze geen lasteressen zijn, mensen die roddelen. Zich niet tot veel wijn begeven, maar leraressen zijn van het goede. Omdat ze de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn. Hun mannen lief te hebben, hun kinderen lief te hebben. Matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren. Goed te zijn, hun eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het woord van God niet gelasterd wordt. Tot zover de schriftlezingen van vanavond. U mag de Heere dienen met uw gaven. Er zijn 3 collecten. De eerste is voor de instandhouding van de eredienst. De tweede collecte is voor het kerkblad. En bij de uitgang is er een collecte voor de energiekosten. En bij de uitgang vindt u ook de zending- en evangelisatiekist. Alles van harte in uw liefde aanbevolen. En laten we met elkaar zingen van Psalm 128 vers 1, 2 en 3. 128 vers 1, 2 en 3. Mag een vrouw in de gemeente preken en leiding geven? Dat is de vraag waar we vanavond bij stilstaan. Mag een vrouw in de gemeente preken en leiding geven? En we hebben dan vier gedachten, vier vragen waar we bij stilstaan. Allereerst, kort, waarom hebben we het hierover? Ten tweede, hoe lees je de Bijbel? Ten derde, wat zegt de Bijbel? Dat is het grootste gedeelte van de preek. En tenslotte, waarom is dit zo ontzettend belangrijk? Mag een vrouw in de gemeente preken en leiding geven? Waarom hebben we het erover? Hoe lees je de Bijbel? Wat zegt de Bijbel? En waarom is dit zo belangrijk? Gemeente van onze Heer Jezus Christus, waarom hebben we het hierover? Nou, allereerst omdat die vraag uit uw eigen midden gekomen is. Na de oproep die ik voor de zomer deed. En ook daarvoor kwam het wel geregeld zo even soms tussen neus en lippen door te spraken. Ook wel eens dat er gevraagd werd, kunt u het hier eens over hebben? Nou, gelukkig zijn afgelopen week geen namen van vrouwen ingediend bij het indienen van namen. Dus het is in die zin speelt het niet. En bovendien, in onze kerkorde staat het ook niet toe. Als je het dan zou willen, vrouwen in het ambt bevestigen, dan moet je de rechte weg gaan. En eerst de kerkorde veranderen. Dat is dus iets wat in de christelijke gereformeerde kerken niet gedaan wordt. Op lokaal vlak. Maar in die zin speelt het niet bij ons. En toch ook weer wel. Want er is verlegenheid in onze gemeente. Een verlegenheid naar binnen toe. Waar zijn de mannen die leiding kunnen geven? En die voldoen aan de Bijbelse kwalificaties. Daar worstelen we sinds dat ik hier ben in Abenbroek al mee. Het benoemen van mannen voor de kerkraad en de kerkvoogdij. En vaak is het ook, als je kijkt hoe dat in andere kerken gaat, is die verlegenheid die er vooral toe dringt. Maar ook in de samenleving, naar buiten toe, in de publieke opinie, voert hier druk uit op de kerk. In het dorpshuis, als ik daar zou vertellen wat we het vanavond hier over hebben, en die vraag mag een vrouw in de gemeente preken en leiding geven, is het antwoord ja. En voor de rest ook verder niet interessant. Natuurlijk is dat zo. Dat is toch overal zo. Vrouwen aan de top enzovoort. Dus van buitenaf is het bijna niet meer uit te leggen. Maar ook vanuit de kerk zelf is er druk. Kerken die zichzelf gereformeerd noemen, die openen het ambt voor de vrouw en zeggen, geef ons alsjeblieft die ruimte daartoe. En trouwens, er kan ook wel eens andere druk ontstaan. Hè? Stel dat ze nou zeggen, ja maar luister, is dit niet eigenlijk discriminatie? Als je dit volhoudt, moet je misschien je ambi-status maar opgeven. Of nog erger, een rechtszaak waar je voor kan komen te staan. Want we hebben een grondwet die zegt, je mag niet discrimineren. Ook niet op grond van geslacht. Dus laten we over dit onderwerp nadenken en ons bezinnen voordat het echt gaat spelen en het allerlei emoties oproept. En dat die emoties en soms ook groepsvormingen een rol gaan invullen in de discussie. En ik kan natuurlijk vanavond niet alle aspecten behandelen, dat hoeft ook niet. Het gaat om de kernvraag, wat zegt Gods woord, de Bijbel? Maar voordat we gaan nadenken over wat zegt Gods woord, heb ik eerst een andere vraag. Hoe lees je de Bijbel eigenlijk? Welke bril heb je op? Dat is de tweede gedachte, hoe lees je de Bijbel? Ja, de Bijbel is leidend, dat laat dat helder zijn. Maar dat zeggen de gemeenten die het ambt openstellen voor vrouwen ook. De Bijbel is leidend. Maar toch komen we tot verschillende conclusies. En dat heeft te maken juist met die vraag, hoe lees je de Bijbel? In de theologie noem je dat met een duur woord de hermeneutiek. Welke regels en welke principes hanteer je als je een Bijbeltekst leest? En hoe kom je van die Bijbeltekst, die, nou ja, zoals we vanavond gelezen hebben, 20 eeuwen geleden geschreven is, in de eerste eeuw, hoe kom je van die tekst naar de boodschap vandaag, 20 eeuwen later? En daar zitten natuurlijk een paar stappen tussen, dat begrijpt u wel. En daar wil ik vandaag over die tussenstappen een paar opmerkingen maken. Wat is onze hermeneutiek? Wat is onze bril? Trouwens, als u daar meer over wil lezen, professor Van der Belt heeft een heel goed boek daarover geschreven. Geestspraak heet dat boek. Nou, welke principes zijn leidend bij de uitleg? Allereerst, het lijkt een open deur, maar dat is het niet altijd. De Bijbel is Gods woord. De 66 boeken van de Bijbel, dat zijn woorden geschreven en gesproken door personen, door mensen. Maar tegelijkertijd spreekt de Heilige Geest door hen heen en zijn hun woorden Gods woorden. Dat is een heel, heel bijzonder geheim. Mensenwoorden die Gods woorden zijn. Dat is het eerste principe. De Bijbel is Gods woord. Tweede, de hele Bijbel is Gods woord. Dat wil zeggen, je kan niet zeggen, ja, wat Jezus zei, dat is belangrijker dan wat Paulus en Petrus zeiden. Want Paulus en Petrus spreken door diezelfde geest van Christus. Door hen horen we de stem van Jezus. De Bijbel is Gods woord, de hele Bijbel is Gods woord. Ten derde, de Bijbel spreekt zichzelf niet tegen. 40 schrijvers, 66 boeken, over een periode van 1600 jaar en toch één groot verhaal van God, hoe Hij in de geschiedenis werkt. Dus je kan niet bepaalde teksten tegen elkaar uitspelen. Dat je zegt, ja, hier staat dit, daar staat wat anders en dan kies ik gewoon wat mij het beste past. Zo werkt het niet. Het is andersom, dat de Bijbel zichzelf niet tegenspreekt, maar juist één boodschap heeft. Dat betekent, ook zo'n belangrijk principe, het vierde, de Bijbel is zijn eigen uitlegger. Dat wil zeggen, als je een moeilijk stuk tegenkomt, en dat zullen we straks ook zien, een moeilijk stuk, dan helpt een makkelijker stuk om het te begrijpen. Niet alles is even gemakkelijk te begrijpen. Woorden zijn soms moeilijk. Het is soms heel lastig om een gedachtegang van een schrijver precies te volgen. Maar dan helpen andere makkelijkere stukken. En dan is het een zegen dat wij in onze Bijbel verwijsteksten hebben. Van die teksten die achter een aartje staan. Dan staat er ergens een aartje. En dan kijk je onderaan de pericoop, onderaan de alinea. En dan zie je, hé, daar staat er dus blijkbaar nog meer over. Kun je het opzoeken. Nou, deze principes zijn dus heel belangrijk voor de uitleg van een Bijbeltekst. En de Bijbel zelf getuigt dat het Gods woord is. Doorgegeven door mensen die gedreven werden door de Heilige Geest. En de Bijbel zelf zegt dat de schrift zichzelf niet tegenspreekt. God kan niet liegen. God verandert niet. Zijn woord verandert niet. Geen jota, geen titel zal veranderd worden, zegt de Heer Jezus. En Jezus zelf wijst ons erop en ook de apostelen na hem, dat door de Bijbel als geheel te lezen je de kleine stukken beter gaat begrijpen. De Bijbel is zijn eigen uitlegger. Nou, ik zou daar nog heel veel meer over kunnen zeggen. We hebben hele vakken daarover gehad op de universiteit. Daar is nu helemaal geen tijd voor. Maar als u er meer over wil lezen, lees zo'n boek als Van der Belt geschreven heeft. Heel recent, Geestspraak. Maar wat ik nog wel wil zeggen is dit. En dat is voor vanavond ook erg belangrijk. Het vijfde principe. De geboden van God weerspiegelen Gods wil. Maar ze moeten soms vertaald worden naar een andere tijd en een andere plaats. Ik kan het heel eenvoudig uitleggen met het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. Dat geldt vandaag nog. En dat is op het eerste gezicht voor iedereen helder. Maar wat als iemand zegt, ja, iemand doodschieten, dat mag dan wel. Doodslaan mag niet, doodschieten wel. Er staat toch doodslaan? Ja, dan zeggen we allemaal, ja, dat is natuurlijk belachelijk. Want we maken onbewust de vertaalslag naar vandaag. Gij zult niet doodslaan. Ja, in de tijd dat gebod gegeven werd, waren er nog geen geweren. Een heel ander gevechtstuig hadden ze toen. Maar achter het gebod ligt het principe, ik mag het leven van een ander niet afnemen, of op wat voor manier dan ook beschadigen. Dus je kan niet zeggen, ja, dat doodslaan, dat gold voor toen en die cultuur, dus dat gebod geldt nu niet meer. Wij slaan mensen niet meer dood, wij schieten mensen dood. Ja, we kunnen dit gebod vergeten. Nee, het principe achter het gebod, dat moet je uitzoeken. Wat is dat? En in dit geval is dat heel eenvoudig, het zesde gebod. Maar wat dacht u hiervan? Groet elkaar, 1 Petrus 5 vers 14. Groet elkaar met de kus van de liefde. Nou, ik heb zelf, toen ik straks in de kerkraadskader kwam ik aan niemand van de kerkenraad een kus gegeven. Geen denken aan. Dat doe je niet. Maar, jongens en meisjes, ben ik dan ongehoorzaam? Heb ik dan niet gedaan wat Gods woord zegt? Je moet elkaar kussen met de kus van de liefde. Nee, het principe is, wat achter dat gebod in die tijd lag, toen deden ze dat, elkaar kussen als ze elkaar tegenkwamen. Want daaruit bleek hun hartelijkheid, hun liefde tot elkaar. Dat ze niet afstandelijk zijn. Dus als een paar weken geleden er een kind naar me toe komt en even een knuffel geeft, dan is hij perfect gehoorzaam aan dat gebod. Want hij laat hartelijkheid zien, hij laat liefde zien. Snap je? Je zoekt in een gebod naar een principe dat tijdloos is en je vertaalt het naar vandaag. En dan zeg je, wij groeten elkaar als we elkaar tegenkomen in de supermarkt, waar dan ook, hartelijk. Nou, deze vijf principes zijn onopgeefbaar bij de uitleg van een Bijbeltekst. En waarom noem ik ze? Omdat deze principes op de tocht staan als het gaat om de discussie over de vrouw in het ambt. En natuurlijk kom je dingen tegen als je dit wil toepassen. Waarvan je zegt, ja, maar dit principe, dat schuurt en dat botst aan alle fronten, met de tijdsgeest, met de samenleving en met wat de meerderheid om ons heen vindt. Ja, dit schuurt en botst met mijn eigen leven. Ik weet niet hoe dat met u is, maar ik lees soms dingen in mijn Bijbel waarvan ik zeg, ja, maar dit vind ik echt niet leuk. Maar dat ligt dan aan mij, dat ligt aan mijn zondaar zijn. En al hebben we er nog zoveel moeite mee, toch zeggen we, de Bijbel is Gods woord, de Bijbel heeft het laatste woord, en daar willen we voor buigen, al roept het nog zoveel weerstand op. En als je dat niet doet, weet u wat er dan gebeurt? Misschien is het je wel eens overkomen, misschien wel de afgelopen week. Het wordt herfst, het wordt kouder, en je denkt, ja, die verwarming in huis met die dure gasprijzen, die hou ik nog even een weekje uit. Ik trek gewoon een warme trui aan. Maar die dag blijf je met die trui ergens aan hangen en er komt zo'n lusje in zitten. En dat lusje, dat steekt uit. En het is niet kapot hoor, maar dat steekt uit en het ziet er niet meer zo mooi uit. Het is niet netjes meer en helemaal als je erop gaat letten, dan ga je je aan dat lusje ergeren. En je pakt een schaartje en knipt heel voorzichtig dat lusje weg. Zo, dat is beter. Voor de korte termijn is het probleem opgelost. Maar hoe werkt het op de lange termijn? Nou, die trui haalt het einde van de winter niet. Sterker nog, wat je denkt dat op korte termijn de oplossing is, dat blijkt het begin van de ondergang op lange termijn. En dat is precies wat er gebeurt, de geschiedenis leert het, bij een onderwerp als vrouw in het ambt. Het gaat erover of je nog wel voor de Bijbel buigt. En als een kerk zegt, ach weet je wat, op dat punt is buigen niet zo van belang. Dan knip je als het ware een lusje uit de trui die gemeente heet. En de gemeente is een gemeenschap die zegt, ja, wij buigen voor Gods woord onvoorwaardelijk. Maar als je op één punt dat niet meer doet, dan is het hek van de dam. En dat zullen we zien als we verder gaan met de derde en vierde gedachte, als we echt op het onderwerp zelf toekomen. Maar laten we eerst wat zingen. U bent van mij geen tussenzang gewend, maar dit is eigenlijk een korte preek vooraf. Dus we gaan eerst maar wat zingen. Ik kan u even de gedachte laten zakken. En we hebben vanavond een soort 2-in-1 preek. Dus de tussenzang is Psalm 119 vers 53. 119 vers 53. Mag een vrouw in de gemeente preken en leiding geven? Wat zegt de Bijbel? Hoog tijd om naar het onderwerp te gaan. We zullen erachter komen, het is echt niet moeilijk wat de Bijbel zegt. En tegelijkertijd is het heel erg moeilijk, omdat het van alle kanten schuurt. Schuurt met de cultuur, maar ook schuurt bij onszelf. Want wij zijn zelf ook beïnvloed door individualisme, feminisme en al die andere ismes die rond waren, waaien. Ik ben ook daar door beïnvloed. Dat maakt het zo moeilijk. Nou, 1 Timotheus 2, daar gaan we eerst naar kijken. En van daaruit 1 Korinthe 14. En dan nog heel kort Titus 2. Maar eerst dus 1 Timotheus 2. En dan komen we tot een conclusie. Ik ga echt proberen om niet allerlei zijpaadjes te pakken. Want deze teksten zijn natuurlijk in het verleden ook heel verkeerd uitgelegd. En onderdrukkend uitgelegd. Het gaat nu vanavond om het principe. Om dat zuiver toe te passen naar vandaag. 1 Timotheus, hoofdstuk 2, eerst de brief zelf, eventjes kort. Timotheus is in Efeze. En in Efeze is er zoveel aan de hand dat Timotheus eigenlijk op het punt staat om weg te gaan. Hij heeft zijn koffers al gepakt. Hij is er helemaal klaar mee daar in de gemeente. Het is allemaal zo lastig. Maar Paulus zegt, jongen, geen sprake van. Ik heb jou daar achtergelaten in Efeze, precies daarom, omdat jij leiding moet gaan geven. En de leiding moet nemen. In het geestelijke leven. En Paulus die begint dan over de aanbidding in de eredienst. Het gebed aan het begin van hoofdstuk 2. De wijze waarop vrouwen deelnemen aan de eredienst. Daar gaat hoofdstuk 2 mee verder, het tweede gedeelte. En vervolgens zegt hij ook hoe de mannen leiding moeten geven. Dat is hoofdstuk 3. Nou, nog één keer lezen. Vanaf vers 9, 1 Timotheus 2. Desgelijks ook dat de vrouwen in een eerbaar gewaad met schaamte en matigheid zichzelf versieren, niet met vlechten in het haar, of goud, of parels, of kostelijke kleding, maar zoals het de vrouwen betaamt die godvruchtigheid belijden, dus die belijden godvruchtig te willen zijn, vrucht te willen dragen voor God, door goede werken. Een vrouw laat zich onderwijzen in stilheid, in alle onderdanigheid. Maar ik laat het de vrouw niet toe dat zij onderwijst, nog over de man heerst, maar ik wil dat ze in stilheid zijn. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En Adam is niet verleid geworden, maar de vrouw, verleid zijnde, is in overtreding geweest. Doch ze zal zalig worden in kinderen te baren, zo ze blijft in het geloof en liefde en heiligmaking met matigheid. Wat zegt de Heere hier? Nou, laten we eerst zeggen wat de Bijbel niet zegt. De Bijbel zegt niet, vrouwen mogen niks zeggen in de gemeente, want vrouwen doen er toch niet toe, punt. Het ligt heel, heel anders en veel genuanceerder. Wat dan wel? Paulus trekt in de christelijke gemeente hier de vrouwen naar een hoger level. Want bedenk dit, in het heidendom had de vrouw niet de gelijkwaardige positie met de man. Ze werd niet gelijkwaardig behandeld. Ze werd veelal onderdrukt. En in een godsdienstige context, in de heidense tempels, ja, daar waren weliswaar priesteressen, maar in de meeste gevallen betekende dat in de praktijk de tempelprostituees. En die zorgden ervoor dat ze er aantrekkelijk uitzagen voor de mannen die de tempel bezoeken. En nou zegt Paulus tegen de zusters in vers 9, het gaat niet om die uiterlijke schoonheid bij het christelijk geloof. Maar als vrouw heb je een andere roeping, namelijk om je geloof in de praktijk te brengen door goede werken. Dat mensen aan je zien dat je werkelijk gelooft doordat je gehoorzaam bent aan de Heere, aan Gods geboden. Als je de Heere lief hebt en dient, wordt dat zichtbaar uit je gehoorzaamheid aan Hem. De Heere heeft een hoge roeping voor je, zegt Paulus. Zet je in het gezin in en zet je in het huisgezin van God in. Laat dat je prioriteiten zijn. Dat zijn vrouwen die de Heere prachtig vindt. Schoonheid zit hem bij God niet in het uiterlijk, zoals bij de heidense godsdiensten, want daar worden de vrouwen juist verlaagd tot een lustobject. Schoonheid zit bij God in het feit dat je zegt, Heere, ik wil beantwoorden aan mijn roeping thuis en in de gemeente. Dus het principe is, je hebt als vrouw een hoge roeping. En laat die roeping dan ook je eerste prioriteit zijn. Om je in te zetten thuis, in het gezin, in de gemeente. En als je dat kan combineren met een parttime baan. Zeker als je kinderen wat ouder zijn, dan is daar niks mis mee. Maar je prioriteit ligt niet eerst bij je werk. Maar dan raken we natuurlijk gelijk weer op een zijpaadje. Dat snapt u van een ander onderwerp. Dat laat ik nu even rusten. Dat moet u me vergeven. Maar ik hoop dat het principe helder hebben. En dan is 1 Timotheus 2 een bevrijdende tekst voor de vrouw. Niet onderdrukkend. Oh, je mag als vrouw ook niks in de kerk. Nee, bevrijdend. Bevrijd uit het heidense denken terug naar het Bijbelse denken. En dat gaat Paulus verder toepassen naar het gemeenteleven in vers 11. Hij zegt, een vrouw laat zich onderwijzen in stilheid. In alle onderdanigheid. Dat wil zeggen, de vrouwen hebben een volwaardige plaats in de gemeente. Zij mag naast de man een discipel van Jezus zijn. Dat woord wat hier staat voor leren in de Statenvertaling en in de herziene heeft onderwijzen. Daar staat het woord discipel zijn. Een vrouw mag net als de mannen een discipel zijn. Ze wordt daar niet van uitgesloten. Dat was in de tijd van de Bijbel echt revolutionair. Ook dat de Heer Jezus vrouwelijke volgelingen had. Dat er een Maria bij Martha in huis ook aan zijn voeten mag zitten en ze niet weggestuurd wordt. Want dit is voor de mannen. Nee, ook een vrouw mag zich in de gemeente laten onderwijzen. Het is nog maar heel kort geleden dat vrouwen in de maatschappij geen beroep konden leren. Mijn beide oma's, die allebei iets meer dan een eeuw geleden geboren zijn, die hebben die kans nooit gekregen om een beroep te leren. En heel veel van hun generatiegenoten ook niet. Maar waar ze wel mochten leren, waar ze wel onderwezen mochten worden, was in de kerk. De kerk is op dit punt zijn tijd vooruit geweest. Eeuwenlang. Ja, maar wat betekent dat dan dat er staat in onderdanigheid? Dat betekent niet dat de mannen in de kerk de baas mogen spelen over de vrouwen. Onderdanigheid wil hier zeggen, je houden aan de orde. De orde die God gegeven heeft. En dan komen we aan in vers 12, waar Paulus zegt dat de vrouw net als de man discipel mag zijn, onderwijs tot zich neemt. Maar, eerste gedeelte van vers 12, ik laat het niet toe dat zij leren, dat ze onderwijs geeft. En Paulus voegt daar nog iets aan toe. Het gaat niet alleen over onderwijs geven, maar het gaat ook dat ze over de man heersen. Het regeren. De vrouw mag de man niet overheersen. Dat wil zeggen, de vrouw behoort in de gemeente geen gezag te hebben over de man. Ja, maar wat dan van onderwijs geven op bijvoorbeeld catechisatie? Mag een vrouw dan geen catechisatie geven? Of je bent als leiding in de club? Of op de zondagsschool? Nou, parkeer die vraag heel even. Ik snap dat die vraag opkomt. Daar ga ik straks op terugkomen. Eerst nog even het principe helder hebben. Dan naar de toepassing. Want vers 12 zegt aan het eind. Maar ik wil dat zij in stilheid zijn. Dat ze zich stilhoudt. Ja, dat klinkt wel heel negatief natuurlijk. Er gaan misschien wel wat wenkbrauwen omhoog en wat nekharen overeind. Maar wat is dit voor iets ouderwets? Zich stilhouden? Mag je niet eens even fluisteren? Joh, mag ik een pepermuntje? Nee, zwijgen. Dat stilzijn zien we hier in de context van het onderwijs geven. Waar de gemeente als geheel verzameld is. Van het leiding geven aan de gemeente. De vrouw is niet geroepen om te spreken voor de gemeente. En leiding te geven aan de gemeente. Dat is de roeping van de man. En trouwens ook niet voor elke man. Want Paulus gaat in hoofdstuk 3 de criteria voor een ouderling benoemen. Het is best een heel lastig principe voor ons. Want hier gaat het lijnrecht in tegen onze tijdsgeest, ook tegen ons denken. Veel kerken erkennen dat en zeggen, ja, dit principe is niet meer van deze tijd. Hoort u wat er gezegd wordt? Dit principe is niet meer van deze tijd. Of ze komen niet eens tot dit principe vanuit de tekst. En zeggen, dat was traditie toen of zo. Toen moesten vrouwen stil zijn, nu niet meer. Dat is echt iets van die cultuur, toen en daar. Maar let dan goed op hoe Paulus het onderwijst onderbouwt in vers 13. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. Dus Paulus zegt, zoals ik het zeg, is het altijd al bedoeld. Vanaf de schepping, vanaf Genesis 1 en 2. Adam is eerst gemaakt en eerst, dat is dus de volgorde van Gods orde. De man is eerst gemaakt en daarom is hij degene die leiding geeft en onderwijs geeft. Dat noemen we scheppingsorde. Dat is de scheppingsorde. God heeft een bepaalde orde voor ogen gehad toen hij man en vrouw schiep. Een orde waarin het gezin, waarin het gezin de man aan het hoofd staat. Dus het principe dat de man degene is die leiding geeft en onderwijst, dat leer je al, zegt Paulus in Genesis 1 en 2. Ziet u trouwens hoe dat principe van de Bijbel is zijn eigen uitlegger, door Paulus zelf in de praktijk wordt gebracht? 1 Timotheus 2 ga je pas echt begrijpen als je ook Genesis 1 en 2 kent. En ook hier geldt dan het principe, de Bijbel heeft gezag. Paulus zegt niet, ik vind dit. Nee, Paulus zegt, God zegt dit in Genesis 1 en 2. En daarom komt het met gezag tot ons. En de vraag is, wil je je aan die orde houden? Onderwerpen wij ons daaraan? Of werk je mee aan het doorbreken van de orde? En in het licht van het doorbreken van de orde staat vers 14. En Adam is niet verleid geworden, maar de vrouw verleid zijnde is in overtreding geweest. Niet Adam misleidt, maar de vrouw. Wat heeft dat daarmee te maken? Nou, daar heeft hij heel veel mee te maken. Hou de orde in gedachten. De man het hoofd. De man geeft leiding. En wat doet de duivel in Genesis 3? Hij gaat het gesprek aan, niet met Adam, met de vrouw. De duivel respecteert Gods orde niet. Had hij Gods orde gerespecteerd, dan was hij naar Adam toegegaan. Want hij is het hoofd, niet Eva. Jongens en meisjes, soms worden we wel eens aangebeld thuis. En zitten jullie net te eten natuurlijk. En je vader zegt, joh, ga jij maar even open doen. En dan blijkt het een verkoper te zijn. Iemand van een bedrijf. En wat zegt die man aan de deur? Is je vader of moeder thuis? Waarom zegt die man dat? Omdat hij weet wat de orde is. Omdat hij weet dat een kind niet de baas is in huis. Hij kan wel tegen een kind zijn hele verkoopverhaal gaan houden, maar dat kind mag niet beslissen over een nieuw energiecontract. Die man erkent de orde en die zegt, ja, ik moet niet een kind hebben, ik moet een van de volwassenen hebben. Nou, bij de zondeval doorbreekt de duivel de orde door Eva aan te spreken en Eva gaat daarin mee. Zij werkt mee met het doorbreken van de orde. Nou, dat roept natuurlijk de vraag op, zou het anders zijn gegaan als de duivel met Adam het gesprek was aangegaan? Ik heb geen idee. We weten het niet. En daar gaat het ook helemaal niet om. Maar Eva vertegenwoordigt het menselijke geslacht. Zij is als eerste, het vrouwelijke geslacht. Zij is als eerste misleid. Zij heeft Gods orde daarmee doorbroken. En daarom zegt Paulus in vers 11. Als een vrouw de Heere wil dienen. Als ze werkelijk de Heere vreest. Dan erkent ze ja. De vrouw heeft in Genesis 3 Gods orde doorbroken. Maar ik heb de Heere lief. En ik wil zijn orde bewaren. En ik laat mij onderwijzen. Daar schik ik mij in. Daar aan die orde ben ik onderdanig. Dat is wat onderdanigheid betekent. Ik schik mij onder Gods orde. En ik wijd mij toe aan de roeping die God mij geeft. Die God mij wel gegeven heeft. En in die lijn ligt vers 15. Ook daar kan ik omwille van de tijd niet heel ver over uitweiden. Maar het principe achter vers 15 is. Een vrouw die de Heere dient heeft haar gezin op nummer 1. Mag je dat dan combineren met een parttime baan? Nou, als dat lukt zonder dat je gezin daar enorm onder lijdt, prima. Maar laat het gezin de prioriteit zijn. Samenvattend. 1 Timotheus 2 leert ons dit. De vrouw heeft in de gemeente, evenals de man, het voorrecht om een discipel te zijn. Een leerling van Jezus Christus. Maar ze is niet geroepen om dat onderwijs te geven. En om leiding te geven. Waarom niet? Vanwege de scheppingsorde en vanwege de zondeval. Nou, dat brengt ons bij 1 Korinthe 14. Ook in Korinthe was van alles aan de hand in de gemeente, met name in de erediensten. In Korinthe was het wat je noemt een ratje toe. En wij kunnen ons dat als mensen die een keurig geordende kerkdienst, waar alles heel... U weet precies hoe een dienst ongeveer zal zijn. We gaan eerst een voorzang, dan komt de ouderling, die geeft een hand enzovoort. En we kunnen dat bij wijze van spreken dromen. Nou, in Korinthe niks daarvan. Mensen spreken daar allemaal door elkaar heen in plaats van om de beurt. En wie spreekt in een vreemde taal, maar niemand is er die uitleg geeft. En er zijn mensen die profetieën geven en ze doen allemaal heel gewichtig en opgeblazen. Ik ben echt geestelijk hier. Nou, ook de talengaven en de gaven van profeties en andere onderwerpen, dat laat ik rusten. Maar Paulus zegt, wat een chaos bij jullie. We moeten orde op zaken stellen. En daar gaat 1 Korinthe over. Waar Paulus zeker vanaf hoofdstuk 7 orde op zaken gaat stellen. En dan komt dan de opmerking in vers 33 vandaan. Dat hij zegt, God is geen God van verwarring en van wanorde. Maar van vrede. Het woord wanorde heeft in het Grieks iets in zich van de dingen die staan niet op zijn plaats. En daarom wordt het een chaos. Paulus zegt hier, God is geen God van wanorde. Weer dat woord orde, hè? En dan is er iets heel vreemds in de Nederlandse vertalingen geslopen in vers 33. En dat is, er staat een komma waar een punt moet staan en een punt waar een komma moet staan. Misschien hebt u het met de schriftlezing gemerkt hoe ik het voorlees. Vers 34 zou iets eerder moeten beginnen. Wat krijg je dan? Ik lees het even zoals de herziene het heeft. Want God is geen God van wanorde, maar van vrede, punt. Zoals in alle gemeenten van de heiligen, komma, laten uw vrouwen in de gemeente zwijgen. Dus dat zinsdeel van zoals in alle gemeenten hoort bij vers 34. Niet bij vers 33, alsof God in de ene gemeente wel een God van wanorde zou zijn en in de andere niet. Ja, natuurlijk niet. God is overal hetzelfde. Nee, de gedachtegang is, omdat God ons een orde gegeven heeft, moeten ook jullie, Korintiërs, net als bij alle andere gemeenten van de heiligen, de vrouwen in de gemeente zwijgen. En wat dat gewijgen inhoudt, daar komen we zo weer op terug. Maar hebben we dan door wat er staat? Kan iemand dan zeggen, ja, maar dit is iets wat vooral in Korinthe nodig was. En niet in andere gemeenten dat de vrouwen zwijgen. Nee, juist niet. Paulus zegt, dit is in alle gemeenten zo. Het is een wat je noemt een universeel, laat ik het anders zeggen, een katholiek, een algemeen principe. Dit gaat zo in elke kerk. Ja, en in de hedendaagse discussie wordt dan gezegd, ja natuurlijk, in Staphorst heb je geen vrouwelijke ambtsdragers. Logisch, dat past niet bij die dorpscultuur daar. Maar in Amsterdam-Zuidoost kan het wel. Daar is het geen schande. In Staphorst of op Heusden of Ouddorp, ja, daar is een vrouw in het ambt schande. Dat kan niet. Met andere woorden, wel of niet de vrouw in het ambt, dat is cultuur bepaald. Nou, als je 1 Korinthe 14 eerlijk leest... Dan zeg je, dat kan gewoon niet. Kijk maar wat er staat. Ja, juist tegen Korintiërs, een stad die veel meer lijkt op Amsterdam dan op Staphorst, zegt Paulus, wees nou niet eigenwijs, jongens. Dit geldt in elke gemeente. Het is niet toegestaan dat vrouwen spreken in de gemeente. Ze moeten onderdanig zijn. Ze moeten Gods orde eerbiedigen. Het staat immers in de wet, zegt hij erbij. Het is dus Gods wil voor alle tijden en plaatsen. Wacht even, welke wet dan? Nou, als je een Bijbel hebt met verwijsteksten, dan kan je onderaan de alinea zien dat verwijst naar Genesis 3, vers 16. Wat staat daar? Daar lees je wat God zegt tegen de vrouw vlak na de zondeval. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. Gods orde na de zondeval is dat een man heerst en leiding geeft over een vrouw en niet andersom. Die orde, zegt Paulus, moet in de gemeente, maar ook in het huwelijk, gehandhaafd worden. Als je in de Bijbel goed gaat kijken hoe de positie van man en vrouw onderbouwd wordt in het huwelijk, in het gezin, in de maatschappij, in de gemeente, dan kom je erachter, het gaat terug op wat God gezegd heeft tegen de eerste man en de eerste vrouw. Omdat in die eerste man en die eerste vrouw alle mannen en alle vrouwen vertegenwoordigd zijn. Nou, vanuit deze twee Bijbelteksten kunnen we denk ik een heel goed antwoord geven op de vraag, mag een vrouw preken en leiding geven in de gemeente? Het antwoord is nee, dat is de roeping van de man. Ja, moet je dan als vrouw zeggen, ik trek me terug uit alle leidinggevende posities in de gemeente, want ik heb toch maar te zwijgen? Wel nee, want het gaat niet om een algehele zwijgplicht, dan heb je het nog niet goed begrepen. Paulus heeft het over onderwijs geven en leiding geven aan de gemeente als geheel. En in het bijzonder daar waar de volwassen mannen, de getrouwde mannen, betrokken zijn. Vrouwen hebben wel degelijk een onderwijzende taak. En een hele belangrijke onderwijzende taak. Titus 2 zegt juist, die zegt juist, vrouwen dragen verantwoordelijk voor het onderwijs aan de jongere vrouwen. 1 Timotheus 2 leert ons dat vrouwen een belangrijke taak hebben in het gelovig opvoeden in het gezin. Van de kinderen. Logisch, want vrouwen hebben over het algemeen veel meer aansluiting met de jongere generatie dan mannen. En let op, ook dat is niet alleen maar voor vrouwen. Mannen kunnen zich niet terugtrekken uit de opvoeding van, ja, dat is jouw taak, hebben we vanavond gehoord, hè? Nee, mannen hebben daar ook een taak, maar zij hebben naast het opvoeden nog een andere roeping. Zij zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor het brood op de plank. Hun taak is om het gezin te onderhouden. En ook dat gaat terug op scheppingsorde en wat God zegt vlak na de zondeval. Voor de zondeval zei God tegen Adam, bewerk de aarde en onderhoud die. En na de zondeval zegt God tegen Adam, ja, dit werk, dat zal met veel pijn en moeite zijn. Met smart zult u uw brood eten. Zowel de man als vrouw is de roeping die ze voor de zondeval hadden gelijk gebleven. En na de zondeval moeilijker geworden. Daar wordt moeite aan toegevoegd. Bij de man in zijn roeping om als hoofd van het gezin voor het eten te zorgen. En bij de vrouw in haar roeping om kinderen te krijgen en op te voeden. Heeft u door hoe de Bijbel heel consequent redeneert langs de lijn van Genesis 1, 2 en 3. En hoe ontzettend belangrijk deze hoofdstukken in de Bijbel zijn. Daarom kan Paulus met stelligheid zeggen in 1 Korinthe 14, vers 37, als iemand meent een profeet te zijn, of een geestelijke, die moet erkennen dat wat ik u schrijf, de geboden van de Heere zijn. Als je werkelijk geestelijk bent, dan erken je, dit is wat God wil. Want velen in Korinthe gingen er prat op om echt geestelijk te zijn. Maar Paulus zegt, als je werkelijk geestelijk bent, dan hou je je aan Gods orde. Dit is niet de persoonlijke mening van Paulus, die daar als een soort consulent even een paar brandjes kon blussen in Korinthe. Wat dingen orde op zaken, nou wat adviezen geeft en zie maar wat je ermee doet. Nee, dit is de wil van God, zegt Paulus. Dit is wat hij wil voor jullie, Korintiërs. En voor Gods wil heb je toch te buigen, of niet? Dat brengt ons bij de vierde gedachte. De laatste vraag. Waarom is dit zo ontzettend belangrijk? Ik had het daar straks over het voorbeeld van die trui met dat lusje wat je afknipt. De kwestie van de vrouw in het ambt is zo'n lusje. Het is voor mensen buiten de kerk haast niet uit te leggen waarom je geen vrouwen in de leiding van de gemeente hebt. Ik heb dat in het dorpshuis echt een keer geprobeerd, maar dan staan ze je met ogen als schoteltjes aan te kijken. Het is voor mensen zelfs binnen de kerk vaak niet uit te leggen. En weet je, dan is het gemakkelijkst om te zeggen, we knippen dat lusje gewoon weg. Dan maakt het uit. We moeten die teksten anders uitleggen. Het kan best. Onze tijd is anders dan die van 20 eeuwen geleden. En dat is ook zo. Maar je laat op dit punt dan het gezag van Gods woord los. En het gezag van Gods orde. Zo'n lusje is dat je de orde loslaat. En een trui heeft elk steekje nodig. Laat je één steekje vallen. Dan valt langzaam maar zeker die hele trui uit elkaar. Weet u wat nog zo'n lusje is? De leer van de schepping. God heeft de aarde en de hemel in 6 dagen geschapen. Ja, maar dat klopt niet met de huidige stand van de wetenschap. Tot voor kort werd gezegd, ook niet heel, dat ligt nu ook alweer onder discussie in de wetenschap. Ja, dat klopt niet met de evolutietheorie. Oh, wacht, misschien waren die dagen dan geen dagen van 24 uur, maar van 1000 jaar of 1000 miljoen jaar. We knippen het lusje weg. Maar Genesis 1 tot 3 is in de Bijbel zo fundamenteel. Als je in die hoofdstukken, als je daar met een andere bril gaat lezen. En de basisprincipes loslaat. Dan knip je het eerste lusje van de trui kapot. We moeten die 6-daagse schepping anders uitleggen. En de volgende stap is, we moeten het huwelijk anders uitleggen. Samenwonen, dat is dus ook wel iets als het huwelijk ongeveer. Laten we dat ook als een huwelijk inzegenen. En de volgende stap is de positie van de vrouw. Laten we dat ook anders uitleggen. En laten we, de volgende stap is de homoseksualiteit die aan de beurt is. Wij zijn de generaties die het allemaal meemaken dat dit gebeurt. En we staan er met onze neus bovenop. En het zijn stuk voor stuk dingen die Gods scheppingsorde aangaan. En de vraag, wil je daarvoor buigen, voor Gods orde? En de duivel zegt, je moet voor Gods orde niet buigen. Dat is veel te bekrompen, dat ontneemt je de vrijheid om echt te zijn wie je wil zijn. Je echte geluk. Ja, en dat hem dat in de wereld lukt, dat hoeft ons niet te verbazen, toch? Hij is immers de vorst deze eeuw. Maar het lukt hem ook in de kerk. Want we kijken veel te veel naar de wereld. En veel te weinig naar het woord. En gemeente, dan staat er heel veel op het spel. Ik heb het met eigen ogen van dichtbij zien gebeuren. En verschillende onder ons hebben het ook zien gebeuren in de kerken waar ze vandaan kwamen. Ik heb het gezien in een bijbelgetrouwe dorpskerk, vlakbij Apeldoorn. Daar lieten ze de orde los en in 20 jaar is er bijna niks meer wat naar die kerk gaat. Ik heb het ook gezien in een evangelische gemeente waar ik lid van was. Waar ze Gods goede orde loslaten en er komen problemen in de gemeente. En de gemeente gaat op den duur leeglopen. Ja, niet van vandaag op morgen. Maar aan het einde van de winter is er geen trui meer om lekker in weg te kruipen. Wie Gods orde niet bewaart, die wordt door God niet bewaard. Dat is echt een heel belangrijk principe op dit punt. Wie Gods orde niet bewaart, wordt door God niet bewaard. Het is gebeurd met de gereformeerde kerken in Nederland, wat nu de PKN is. Daarin zijn ze opgegaan. Het is gebeurd in veel evangelische gemeenten. Het is gebeurd in de gereformeerd vrijgemaakte kerken in de afgelopen 20, 30 jaar. Het gebeurt overal om ons heen, hier op dit eiland. En het speelt nu, vandaag de dag, volop in de christelijk gereformeerde kerken. En onze broeders en zusters in Spijkenisse hebben ermee van doen. En die zitten ermee in hun maag, wat nu te doen. En wij zijn er ook niet te goed voor. Bij ons kan het ook gebeuren. Ja, maar kan een vrouw dan niet goed onderwijs geven of leiding geven? Natuurlijk wel. Maar in kerkelijke context mag het niet van de Here. En als we niet vasthouden aan Gods woord, waar Hij zo duidelijk zijn orde geeft, dan houdt de Here ons niet meer vast. Hij heeft ons geschapen. Hij heeft het beste met ons voor. Zijn principes geeft Hij aan ons, omdat Hij ons het beste kent. Ja, Hij kent ons het beste. Ik kan allerlei vragen nog gaan uitzoeken van, ja, maar past dat dan ook meer te bij de psyche van de vrouw, waarom de Heer dit zegt? Er zullen allerlei hele goede redenen voor zijn, waar ik vandaag ook niet over uit wil en waar ik ook niet allemaal weet. Eerlijk is eerlijk. Maar ik weet wel dat als God ons zijn orde geeft, dat dat het beste voor ons is. En dan zullen we als mannen en vrouwen zijn zegen ervaren. Ten slotte, om te eindigen, wat is nou de boodschap voor ons? Mannen, wij hebben een roeping. Net als de vrouw. Maar die hebben een eigen roeping. En op die eigen roeping van de vrouw moet je niet neerkijken. Dat is veel te lang en veel te vaak door mannen gedaan. Neerkijken op de roeping van de vrouw. Maar als man, of je nu jong bent of oud, Vroeg of laat, ook als je nu 10 bent, kan het zijn dat de Heer je over 15 jaar roept om in zijn gemeente leiding te geven. Of over 8 jaar om predikant te worden. Om in zijn kerk te dienen. Ben je daartoe bereid? Heb je het verlangen om vrucht te dragen voor de Heer? Vrouwen, moedigen jullie jongens, moedigen jullie je jongens aan en je eigen man aan om vrucht te dragen in het Koninkrijk van God. Om zich in te zetten voor het Koninkrijk van God. Misschien roept hij je man. Er zijn er niet zoveel in de gemeente. Zeker niet als je naar iemand op zoek bent die menselijkerwijs gesproken nog 2 of 3 termijnen kan dienen in het ambt. Leg het deze week voor in gebed. En vrouwen en mannen samen laten we bidden dat de Heere mannen roept. Hier lokaal, op ons eiland, maar ook in het grotere geheel van zijn koninkrijk. Die de Heere willen dienen in het ambt. En laten we dat als gemeente, als geheel ondersteunen. Amen. Wij gaan zingen van de morgenzang. Vers 3 en vers 4. Dat wij ons ambt, en dat ziet op de mannen, maar ook onze plichten, dat ziet op ons allen, getrouw verrichten tot uw eer. De morgenzang, vers 3 en 4. Laten we samen danken en bidden. Heren, wij danken u dat u geen onderscheid maakt in waarde tussen man en vrouw. Genesis 1 en 2 leren ons dat wij, man en vrouw, zijn geschapen naar uw beeld. Een hogere positie kunnen we niet krijgen. Beelddragers te zijn van de drie enige God. En tegelijk een eigen roeping, een eigen plicht, een eigen verantwoordelijkheid. En we staan zo onder druk, Heren, in deze tijd. Door van alles en nog wat, om de dingen die u zo hebt bepaald, uw orde, omver te werpen. Te ondermijnen. En we zien in de samenleving de chaos die daar op alle fronten van ontstaat. Heren, bewaart u ons bij uw woord. Leer ons telkens opnieuw om te buigen voor uw woord. Om uw woord het laatste woord te geven. En ook om ons niet aan te laten praten dat als we bepaalde dingen niet mogen, dat we daardoor minder waardig zijn. Want zo is dat toch niet. Heer Jezus, u bent het zelf die een kind tot u nam. En zei, wie de meester wil zijn, moet worden als dit kind. Want hij is de meester in het koninkrijk. Heer, uw woord leert ons zo omdenken, zo anders denken. Op allerlei punten ons bekeren, onze gedachten veranderen. Help ons om dat allemaal een plek te geven. En om gewillig in uw wegen te gaan. Gaat u met ons mee deze week in. U weet wat er in onze agenda staat. U weet ook wat er niet in staat. Maar waar we voor geplaatst worden. Wees u nabij. Ontfermt u zich over ons. En ga met ons mee. Onder uw zegen. Amen. Onze slotzang is de morgenzang, vers 5 en 6. Gemeente, bewaar het woord, verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Dank u.